Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal bent. Een bijzonder woord van welkom natuurlijk aan dominee Bart Satijn vanuit Tweedrechts Lomond, die vanmorgen zal voorgaan. Fijn Wim dat je weer op het orgel speelt. Nou, u hebt het mededelingenblad denk ik wel al kunnen lezen. Ik wil nog even een paar dingen toevoegen. Broeder Henk Hofman die heeft zijn hand tussen de autodeur gehad. Dat resulteerde in 5 hechtingen. Die zouden er deze week weer uit, maar de hele boel was ontstoken. Ook zijn andere vingers, dus hij is met antibiotica bezig. Maar hij kan dus niet autorijden. Hij kan gewoon niet zoveel. Maar ik beveel hem wel aan in uw voorbeden. En gisteren kreeg ik te horen dat onze zuster Maaike Nijland in het ziekenhuis is opgenomen. Die is niet lekker geworden in de auto en kwam tegen een stoeprand. Lekker band, uiteindelijk toch maar een huisarts gebeld en opgenomen voor verder onderzoek. Dus dat moeten we maar afwachten. Dan hebben we een hele fijne gemeenteavond gehad. We waren niet met een groot aantal, maar we hebben wel een goede vergadering genoten. En volgende week zondag, dan wordt het eerste wandkleed overhandigd. Het is de bedoeling dat hij hier komt te hangen. En we zijn inmiddels al bezig met een tweede uit te zoeken. En we willen ook graag de gemeente vragen waar die eventueel voor gaat. Dus dat hoort u binnenkort. Dat waren de mededelingen. Dan wil ik graag de dienst overdragen.
En dan ook natuurlijk namens mijn kant een bijzonder goede morgen. Dank u wel. Wat is het goed en fijn om hier bij jullie te zijn. Voor de eerste keer. Dus ik kijk de gemeente in en ik zie allemaal nieuwe gezichten. Fijn om u te ontmoeten. Ik mag u dan ook groeten namens de broers en zussen uit Tweede Exloërmond. Wees gegroet. En ik zal volgende week, als dat mag van u, de groet ook terug doen. Zo is het goed om met elkaar ook in verbinding te blijven. Ik zal voordat we met de dienst beginnen even gewoon heel praktisch kort even vertellen wie ik ben. Dan weet u ook wie u zo voor u heeft. Mijn naam is Bart Satijn. Ik ben 34 jaar oud. Sta sinds ongeveer 1,5 jaar als voorganger in de baptistengemeente Tweede Exloërmond. Ik ben getrouwd met Lisette, heb 3 geweldige dochters van 7, 5 en 1 kleintje van bijna 3. Nou, dan weet u enigszins wie ik ben. Maar goed, daarvoor zijn we hier natuurlijk niet bij elkaar. We zijn bij elkaar omdat we vanochtend uitzien naar datgene wat God ons ook weer wil geven door zijn woord heen. Door de liederen die we mogen zingen en door de momenten dat we samen bidden. Maar laten we ook de dienst beginnen in afhankelijkheid. En zullen we dat, zover dat kan, misschien bij een aantal staande doen. Zodat we kunnen zeggen dat onze hulp en verwachting is in de naam van God. Schepper van hemel en aarde. Hij heeft het begin in zijn hand gehad en heeft het einde in de hand. En daar middenin zegt hij, ik ben. Hij is trouw tot een eeuwigheid en zal nooit loslaten datgene wat zijn hand is begonnen. En van die goede, trouwe God mag ik u groeten, maar mogen we ook elkaar groeten. Mogen we zeggen, genade is er voor u, van God onze Vader, in Jezus Christus zijn Zoon en door de Heilige Geest. Amen. Gaat u zingen, zitten en dan gaan we zingen. Laten we ook zo samen deze dienst openen met een lied. Liedboek van de gemeentezang 332, prijst hem. opdragen in gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, zo aan het begin van deze dienst, Heer, worden we stil. Heer, worden we stil omdat we voor uw aangezicht willen verschijnen, voor uw troon willen komen en willen we deze dienst aan u opdragen. Heere God, wat zijn we ontzettend dankbaar dat we hier vanochtend weer mogen zitten. Heer, misschien in goede gezondheid, misschien in een staat waarvan we in ieder geval zeggen, we zijn dankbaar dat we er kunnen zijn. En tegelijkertijd beseffen we dat er ook vanochtend mensen hier hadden willen zitten, maar waarbij het niet gelukt is om allerlei redenen. Heere God, we willen ook in het bijzonder stilstaan bij hen. Dan vragen we, wilt u ook hen zegenen op de plek waar ze zijn? Wellicht als ze deze dienst op een of andere manier terugluisteren, dan bidden we ook dat het hen tot zegen zal zijn. Vader, we willen vragen, wilt u ons helpen om alle dingen van afgelopen week even naast ons neer te leggen? Even daar te leggen aan de voet van het kruis, zodat we op u gefocust mogen zijn. Heer, zodat we ook ontvankelijk mogen zijn voor datgene wat u misschien deze ochtend wil geven, of ons misschien wil leren door uw woord heen, door de liederen die we zingen, in de momenten dat we samen bidden. Heer, dan bidden we ook dat als u ons iets geeft, dat het niet alleen in ons hoofd mag hangen, maar dat het uiteindelijk mag afdalen naar ons hart. Zodat het ons mag sterken. Zodat het ons mag laten groeien in de relatie die we met u willen hebben. Zelfs als het hier en daar misschien ook wel een klein beetje schuurt. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we dit in vrijheid mogen doen. En we willen dan ook vragen, wilt u ons de kracht en de moed geven om die vrijheid te gebruiken? Zodat we elke dag steeds meer en meer op u mogen gaan lijken in de dagelijkse dingen. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. We hebben een grote God. En die grote God mogen we samen loven, mogen we bezingen, we mogen hem eigenlijk als het ware nog groter maken dan die is, staat er in de Bijbel in de Psalmen. En dat is een rare tekst. Hoe kunnen we God nou nog groter maken? Want hij is al zo almachtig. Nou, dat mogen we doen door te zingen. En dat betekent niet dat hij letterlijk groter wordt, maar dat betekent dat wij hem de eer geven die hij verdient. En dat gaan we doen door het zingen van het liedboek van de gemeentezang 334. Grote God, wij loven u. En dan moeten we even opletten, want daarbij zingen we de versen 1, 2, 4 en 8. 1, 2, 4 en 8.
Yeah.
mogen met elkaar het woord van God openen. En dat gaan we doen in Markus 2. En daar lezen we de verzen 1 tot en met 12. En ik zal waarschijnlijk net een wat andere vertaling hebben dan nu, want ik lees u voor uit de herziende Statenvertaling. U heeft, zoals ik dat mooi las in de mail, grotendeels NBG 51. En daar zien we een aantal verschillen. Dus wees u daar niet bang voor. In deze tekst is dat allemaal niet zo enorm dramatisch, want dat zijn slechts een aantal vertaalverschillen. Zo lezen we bijvoorbeeld in vers 12 zometeen dat de mensen buiten zichzelf waren. En in de NBG 51 staat dat volgens mij mooi vertaald met ontzet. Maar uiteindelijk gaat het hier om de rode draad van de vers. Een enorm bekend verhaal waarin Jezus een verlamde man geneest. Ik lees met u Markus 2, vers 1 tot en met 12. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op een manier deze godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkte en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Nou, kreeg u toch nog als de bonus vers 13 erbij vanochtend. Laten we ook ter voorbereiding van de prediking een lied samen zingen. En dat is liedboek uit de gemeentezang 471. Heer, ik geef me aan u volkomen.
Thank you.
Ik zei het net al even, het is zo'n bekend verhaal. De verlamde man die bij Jezus wordt gebracht door zijn vrienden. Dat weten we uit de andere evangeliën, dat het vrienden zijn. En ik vond dit verhaal als kind altijd enorm interessant. Daar zit iets spannends in. Die vrienden komen bij dat huis aan. Ze hebben zo'n bed, daar ligt hun goede maat op. Ze tillen hem. Eenmaal bij de voordeur aangekomen, hartstikke druk. En toch dat geloof ik, hij moet bij Jezus zijn. Dus ze besluiten het dak op te klimmen. En het dak gaat er letterlijk en figuurlijk af. Ik weet nog goed dat, en mijn kinderen hebben een beetje diezelfde houding. Die zijn altijd heel kritisch. Ik was vroeger heel kritisch. Ik werd ook altijd een kleine theologie genoemd. Nou, uiteindelijk is dat een beetje uit de hand gelopen, om het zo te zeggen. Mijn kinderen hebben hetzelfde. Ik was met het verhaal bezig en een van mijn dochters die stelde dezelfde vraag als ik deed vroeger op de zondagsschool. Dat verhaal dat werd voorgelezen en toen zei de leidster van de zondagsschool op een gegeven moment: wie heeft er nog vragen? Ja, nou ja, ik had wel een vraag. Ik zeg, was die man niet boos toen de dak eraf ging? Het zou maar gebeuren dat we hier in de dienst zitten en ineens horen we wat gekraak en de latten die komen naar beneden. En er komt hier ineens een man en die wordt zo naar beneden dan gebracht. Dan denk ik dat we een tweede gemeentevergadering moeten hebben komende week. Natuurlijk wordt er over gediscussieerd. En dan ook nog wetende dat hoogstwaarschijnlijk dat huis waar ze zitten, het is een beetje ingewikkeld om dat hier uit deze tekst te halen. Soms staat het zelfs heel slecht vertaald, want hier staat soms dat hij thuis was, of het lijkt dat het zijn huis was, maar we weten dat de Heer Jezus geen huis heeft gehad. Dus hoogstwaarschijnlijk zitten ze hier in het huis van Petrus. Nou, we kennen allemaal het karakter van Petrus. En toch wordt er niks over gezegd. Maar goed, daar gaat de preek verder niet over. Maar dat zijn wel dingen die ik dan even eruit haal. Waar ik naar benieuwd ben. Zou er nou niemand wat van gezegd hebben? Maar het is wel een bijzonder verhaal. En ook ergens dat het dak eraf gaat, is natuurlijk best indringend. Het geloof van die vrienden is zo diep en intens, dat ze gewoon weten, er is maar één manier waarop verandering kan plaatsvinden. En dat is daar aan de voeten van Jezus. Dus koste wat het kost, onze vriend moet aan de voeten van Jezus komen. Al moeten we de dak er letterlijk en figuurlijk afhalen. Nou, zo'n huisje, dat had in die tijd vaak ook een soort voorportaaltje. Platte daken, dus men kon heel makkelijk op het dak komen. Er waren trappetjes. Daar werd de was nog wel eens wat opgehangen, kon het goed drogen. En als die mensen dus aankomen bij zo'n huis, dan is het niet, er is een menigte in de feit van ze doen de deur open en ze zien een club van mensen zitten. Maar dat is daar echt bomvol geweest. Het hele voorportaal is waarschijnlijk geblokkeerd geweest enzovoort. Dus ze komen eraan en eigenlijk zakt bij hun direct al de moed in de schoenen, waarschijnlijk. We kunnen het niet lezen, maar ze kunnen echt niet bij Jezus komen. Want er zijn echt ontzettend veel mensen die komen om op een of andere manier contact met Jezus te krijgen. Dus ze besluiten inderdaad uiteindelijk het dak op te klimmen. En het is ook niet dat met drie keer stoten het dak gebroken wordt. Ze moeten echt wel wat werk doen. Als je die huisjes daar ziet en je kent een beetje die context van die cultuur, dan zie je dat die huizen, daar moest eerst een soort dakleer van afgehaald worden van leem en stro. En er moesten balken aan de kant en er lagen ook nog wat stenen. Dus het was A, heel veel werk en B, het was echt wel rommelig. En als dat een beetje in de buurt van Jezus was, misschien ook nog niet eens zonder enig gevaar. Dus er zit best wel wat in dat die vrienden daar dat dak openbreken om hun verlamde vriend bij Jezus te brengen. En we zien dat in de beweging van die vrienden de grote verandering zit. En dat is dan ook de vraag van vanochtend. Kom in beweging. Willen we nog in beweging komen? Weten we waar we moeten zijn? Aan de voeten van Jezus. En als we het hebben gelezen, dan zien we dat Jezus ontzettend populair was. Mensen kwamen om te luisteren. Er kwamen zelfs, weten we vanuit Lucas 5 vers 17, schriftgeleerden uit Jeruzalem, Judea, Galilea, allemaal richting Capernaum. Om maar eens even goed te kijken wat daar gebeurt bij die Jezus. En dan zien we eigenlijk twee soorten mensen. Er is een groep die blijft op afstand. Ze komen, ze zijn benieuwd. Misschien ook wel ergens benieuwd naar het feit of Jezus een wonder gaat doen. En je hebt een groep die dus heel dichtbij wil komen. Dat zijn de vrienden. En eigenlijk zie je dat beeld constant geschetst worden als Jezus onderwijs gaat geven. Mensen die komen om te luisteren, maar op afstand blijven. En mensen die heel dichtbij durven te komen. En daar waar mensen dichtbij komen, daar gebeurt wat. Het is als ware als je de bergrede leest en mensen aan de voeten van Jezus zitten, dat Jezus ook tot hen spreekt. Omdat hij weet, zij weten dat er maar één plek is waar verandering plaats kan vinden. En dat is hier. Het is alsof die mensen aan de lippen van Jezus hangen. En eigenlijk al voordat hij wat heeft uitgesproken, de keuze hebben gemaakt. Alles wat hij zegt, neem ik direct voor waarheid aan. Maar die mensen die op afstand blijven, die luisteren, die zijn benieuwd. En ergens nog niet helemaal overtuigd misschien. Luisteren, weten, horen, misschien kritische vragen stellen. En ik denk dat als we gaan kijken naar de gemeente, naar de kerken, dan zien we ook diezelfde twee mensen. Mensen die heel dicht aan de voeten van Jezus willen liggen, open willen staan voor datgene wat hij wil zeggen, wat hij wil brengen, weten dat daar leven in zit, dat daar vernieuwing in zit. Maar ook mensen die gewoon 32 jaar naar de gemeente kunnen gaan, maar ergens ook op afstand blijven. Het is goed zo. Ik kom hier, ik zing de liederen, ik vier het avondmaal. En daarmee zeg ik niet dat het geloof niet oprecht is, maar zoals het is, is het ook gewoon wel oké. En dan zien we dat als Jezus die man ziet en het geloof van die vrienden ziet, dat Jezus een directe oproep doet. En een beetje een rare oproep, moet ik zeggen. Althans, in mijn hoofd. Ik neem u mee hoe dit werkt in mijn hoofd. Die man die wordt daar voor de voeten van Jezus gelegd. En wat zegt Jezus daar in eerste instantie? Zoon, uw zonden zijn u vergeven. In die woorden zoon zit iets intiems. Iets liefdevols. Zoon, ik ken je, ik zie je. Ik weet wat er in je hart beweegt. Je zonden zijn je vergeven. Daar komt vervolgens een enorme oproer. Want wie is die man nou dat die zonde kan vergeven? En uiteindelijk zegt Jezus, oké, sta op. Sta op, neem je mat op, ga naar huis. En dat is een rare zin. Althans, ik durf hem niet uit te spreken als ik iemand in de gemeente krijg die in een rolstoel zit, om naar diegene toe te lopen en zeggen, sta op. Ergens voelt het wat ongemakkelijk. Maar Jezus doet het. En misschien, als ik die man was geweest, had ik gedacht, ja, sta op. Heren, dat is nou het probleem. Dat wil niet. Dat is de reden dat ik hier op een lichtmat binnen word gebracht. Maar vol vertrouwen doet de man wat Jezus zegt. Hij staat op. En iedereen is buiten zinnen. Geweldig. En zo wordt ons eigenlijk ook die vraag gesteld. Zijn wij iemand die op afstand blijft? Of zijn we iemand die dichtbij durft te komen? Eigenlijk als het ware durft te knielen aan de voeten van Jezus. En misschien dat u wel die vriend bent, of die man bent bedoel ik, die zegt, ja, maar ik zou wel aan de voeten van Jezus willen liggen, maar het lukt me niet. Het is ergens alsof ik verlamd ben. Verlamd door misschien zonde in uw leven, waar u al zo vaak voor hebt gebeden en waar u maar niet van afkomt. Misschien omdat u verlamd bent aan de ene kant door ongeloof of twijfel. Iets waar we als kerken heel slecht over kunnen praten, vinden we eng. Als iemand zegt, ja, ik weet het allemaal even niet meer. Oeh, spannend. En wat doen we dan? In het onderzoek Oord Evangelisch zijn deze vragen naar voren gekomen. En daar blijkt dat heel veel mensen zeggen, ja, ik heb geprobeerd in die gemeente eerlijk dingen te bespreken. Dingen als ongeloof, dingen als de vragen gewoon simpelweg die ik heb. Of zelfs als ik mijn zonde wilde belijden in de gemeente, omdat ik ze niet meer konden dragen, heb ik ervaren dat mensen met grote kattenogen me hebben aangekeken. En vond ik alleen maar juist onbegrip en afkeur, in plaats van dat mensen er klaar voor mij stonden. En misschien heeft u dat gevoel ook wel. Ik heb het zo vaak geprobeerd om aan de voeten van Jezus te komen. Het lukt me niet. Nou, dan zit er voor mij een ontzettende troost in dit verhaal. Want ik heb ook momenten gehad in het leven dat het niet lukt. Ik heb ook momenten gehad van ongeloof. Ja, echt. Momenten van twijfel. Dat ik het rationeel allemaal wel weet, maar dat mijn hart zegt, ik geloof het allemaal toch nog niet zo. Ja, Heer, ik weet dat u er bent, want het woord zegt dat u er bent. Maar ik ervaar het niet zo. Waar bent u dan als mijn kinderen in het ziekenhuis liggen? Waar bent u dan als ik bid, Heer, help mij, genees mij. En het gebeurt niet. Dan kan het zijn dat dat hart uiteindelijk iets van twijfel of ongeloof krijgt. En dan zou het in de gemeente de plek moeten zijn waarin we dat kunnen bespreken. En dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat we de rol van die vrienden moeten waarnemen. Dat we zeggen, we snappen het. We begrijpen het, we herkennen het. Joh, ga liggen. Ga liggen en wij tillen jou en brengen jou, en daar staat hij, naar het kruis. We herkennen het. Op het moment dat het jou niet lukt, brengen we jou naar de voet van het kruis. En ergens is het een enorme troost dat ik dus mee mag liften op het geloof van een ander. Zonder allerlei gereformeerde toestanden eraan toe te brengen waarin we zeggen, je bent geheiligd door een ander. Dat bedoel ik allemaal niet. Maar het helpt mij wel af en toe om te zeggen, ik weet het niet. Ik twijfel soms en dat een ander zegt, joh, maar ik ben heilig overtuigd. Ik zal je vertellen wat de Heer in mijn leven heeft gedaan. Dat ik af en toe mag meeliften op het vaste vertrouwen van een ander. Op het getuigen van een ander. En dat een ander heel ver wil gaan om mij erbij te houden. Dat moet eigenlijk de rol zijn voor ons als gemeente. En de vraag die eronder zit is, zijn wij bewogen, net als die vrienden? Of zijn we ergens misschien ook wel een kerk die last heeft van oordeel? In het onderzoek zie je dat terugkomen. Dat mensen zeggen, ja, ik voel me eigenlijk niet echt gezien. En als ik ermee kwam, dan werd ik min of meer voor mijn gevoel afgeschoten. Maar ga ik een hele stellige, zwart-witte zin erin gooien. Vergeeft u mij als u daar niet mee om kunt gaan. Vergeeft u mij dan maar. Maar toen ik erover nadacht, dacht ik, als we een kerk en een gemeente zijn waarin we de zonde niet meer mogen belijden, omdat we elkaar aankijken met kattenogen. Of als we elkaar direct veroordelen om het ongeloof, de twijfel, de vragen die we hebben, enzovoort. Ja, dan is de kerk failliet. Want dit is de plek die zou moeten dienen als een ziekenhuis. Waar we juist bij elkaar moeten komen en zeggen, ik weet het niet. Dat een ander zegt, die vraag heb ik ook gehad, dat herken ik. Ga liggen, ik neem je mee. Ik neem je mee in datgene wat God in mijn leven heeft gedaan. En ik hoop dat je opgebouwd mag worden door dat verhaal. Ik neem je mee in de Bijbel. Ik neem je mee dagelijks in gebed. Ik ga elke dag voor jou bidden. Dat de Heere God dat mag laten zien, dat hij er ook voor jou is. Dus, de eerste vraag is, willen wij net als die mensen op afstand blijven? Of durven we ook echt aan de voeten van Jezus te komen? Want als we dat doen, dan zien we dat de Heere God, de Heer Jezus, ons iets wil geven. Of iets wil doen. Namelijk, hij wil je hart aanraken. Deze tekst wil nog wel eens uitgelegd worden met betrekking tot genezing. Waarin mensen zeggen, kijk, Jezus wil altijd genezen, dat gebeurt ook hier. Maar ik denk niet dat de tekst dat laat zien. Want deze man is niet alleen verlamd aan zijn benen. Hij is in eerste instantie verlamd aan zijn hart. En Jezus die ziet dat hart van die man, ziet het geloof van die vrienden en hij gaat erop in. Zoon, jouw zonden zijn vergeven. Daarvoor staat er nog een mooie zin. De mensen komen namelijk bij hem in dat huis en wat brengt hij daar? Het woord. Waarom? Omdat het woord van God leven brengt, genezing brengt. Niet de genezing waar sommige mensen dan vanuit willen gaan, al de lichamelijke fysieke klachten. Maar de Heere Jezus is in eerste instantie gekomen om te genezen van zonde. Dingen die ons hart verlammen. Die ons eigenlijk als het ware weghouden van God. En daar wil hij jou van genezen. Daar wil hij u van genezen. En daarom is het belangrijk dat we aan de voeten van Jezus komen. Ja, zeggen sommigen, maar toch zien we in al die teksten dat het gaat over genezing. Toch? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat in die genezing die Jezus uiteindelijk uitvoert, het feit dat die man ook letterlijk genezen wordt, laat hij de grootheid van God zien. Zoals ik al net zei, hij sprak het woord. Dat gaf leven. En in vers 12 zien we in het brengen van dat woord, het brengen van het leven, maar ook in het brengen van genezing, dat de mensen buiten zichzelf waren. Ze erkennen dat God bijzonder werk doet. Daar gebeurt iets. In de genezing van die man gebeurt iets. Mensen zien het en zijn diep onder de indruk van datgene wat ze mee hebben gemaakt. En zo wil Jezus genezing brengen in ons hart. Maar niet direct fysiek, maar in eerste instantie geestelijk. Hij wil je tot het ware leven brengen. En nog een argument daarvoor. 1 Petrus 2 vers 24. Die citeert op een gegeven moment Jesaja 53. Een argument wat vaak wordt gebruikt als het gaat over God wil altijd maar iedereen genezen. Een welbekende tekst. Door zijn striemen zouden wij genezen zijn, zegt Jesaja 53. Nou, dan gaat Petrus daar nog even op door. En die vertelt ons daarin dat het dus niet gaat over de lichamelijke genezing. Maar Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 24... die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, maar voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dit gaat over het echte leven wat de Heere God ons wil geven. En het interessante is, als u dit leest, en ik weet niet of u het op dezelfde manier leest als ik dat doe, maar ik lees dit thuis en dan betrap ik mij er zelf op dat ik denk, ja, kijk, dit is nou zo'n verhaal die je dan hoort. En dat je ergens ook het gevoel hebt en de spanning misschien wel hebt van, maar ik ben al bekeerd. Of in ieder geval, ik ben in het traject van bekering totdat de Heere terugkomt. Maar ik heb die keuze al gemaakt en ik lig al aan zijn voeten. Herkent u misschien die vraag of het gevoel nu bij zo'n tekst? Dat u ergens denkt, ja, ik voel me niet helemaal aangesproken. Toen raakte mij nog een andere zin. En dat is de zin van het hart van die Farizeeërs. Daar lezen we dat in hun harten ze de vraag stellen, wie is deze man die denkt zonden te kunnen vergeven? Jezus, die kijkt eigenlijk als het ware recht door het lichaam heen, recht in het hart. We lezen nog niet eens dat hier wordt gesproken, dat ze het hart op uitspreken. Maar we lezen Jezus die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegde, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Dan zie ik eigenlijk dat er nog een groep aanwezig is die ook echte genezing nodig had. De Farizeeën, de schriftgeleerden. Jezus ziet hun harten. Niet alleen die van die vrienden, maar ook van deze mannen. En ik denk dat die groep nog dichterbij komt. Misschien bent u wel die verlamde man hoor, die dat erkent en zegt, ja, maar ik ben ook wel eens door de kerk veroordeeld of ik ben niet gedragen, prima. Maar ik merk bij mezelf dat ik me ook nog wel eens herken in die schriftgeleerden. Die eigenlijk van hun theologie een soort afgodbeeld hebben gemaakt. Zo werkt God, zo is God, zo doet hij. Ik geloof dat er zo gesproken wordt over genezing in de Bijbel en het kan niet anders. Ik geloof dat het misschien wel zo zit richting de eindtijd. En een ander die er anders over denkt, dat is als het ware een slaper. Nou, noem het allemaal op. Er zijn allerlei theorieën die je erop kan loslaten. Dan heb ik het niet over de eindtijd, maar over de theologie. En die theologie die wordt als het ware een afgod die we in onze handen hebben. En die afgod die gebruiken we vaak richting de ander. En die afgod, dat kan zelfs dit boek zijn waar de Bijbel op staat. Want dan gebruiken we de Bijbel niet meer als stok om op te steunen, als boek om troost uit te vinden, of als woord van God waarin God zichzelf openbaart om die bekering in ons te bewerkstelligen, zoals dat zo mooi heet. Maar dan wordt het een stok die we pakken in onze hand, waarmee we naar elkaar toe lopen en zo nog eens even dit kunnen doen. En dan zie ik eigenlijk als het ware bij die schriftgeleerden ook een verlamd hart, waarbij de wet als wapen werd. En dan betrap ik mezelf erop dat ik ook soms zo'n schriftgeleerde ben. Die broer, die zuster, wat denkt hij helemaal niet? Tjonge. Dan pak ik hem zo. En als dat zo is, voelt u zich dan niet schuldig? Nou, misschien een beetje. Maar dan is het misschien wel juist het moment dat we zeggen, er zit iets in het hart wat me verlamt. Ik moet weer terug. Ik moet weer terug naar de voet van het kruis. Heere, geef me dat leven weer opnieuw. Waarin u die afgod die ik heb gecreëerd, van wie u bent, afbreekt. Zodat ik weer met lege handen sta. Waardoor u met frisse wind uw Heilige Geest kunt komen. Waarin u zichzelf kunt openbaren in mijn leven. En dan kom ik bij mijn laatste punt. Dat is precies wat hij wil. In dat punt wat de Heer Jezus hier doet, is namelijk laten zien wie hij is. Hij zegt iets. Hij zegt in vers 10, hij doet dit opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft gekregen op de aarde zonden te vergeven. De Zoon des Mensen. Hier kregen ze de schrik van hun leven, kan ik mij voorstellen als schriftgeleerde. Hij citeert namelijk letterlijk Daniël 7 vers 13. Waarin wordt gewezen op het feit dat er een Messias gaat komen. En aan hem wordt gegeven de heerschappij. We lezen het. Ik keek toe in het visioen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed voor hem zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. En waarom is het nou zo belangrijk voor ons om dat te beseffen? Waarom is het nou zo belangrijk om te beseffen dat wij misschien af en toe ook wel een beetje die schriftgeleerden zijn in ons hart? Nou, dat komt omdat we vaak vergeten dat als we zo kijken naar onze broer of zus, dat we niet in eerste instantie onze broeder of zuster kwetsen, maar we kwetsen God. Als we Psalm 51 lezen, dan zien we dat David dat principe heel goed doorheeft. Hij zegt daar, wees genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonden staan mij voortdurend voor ogen. En dan komt hij, want hij heeft flink gezondigd. Uria is dood. We lezen het iets wat zoetsappig. Maar Batseba is verkracht, staat er in de grondtekst. Hij heeft haar gewoon genomen tot zich. Ze had geen woord. Ze kon er niet mee instemmen. En dan zegt hij, tegen u en u alleen heb ik gezondigd. En we moeten dus beseffen dat als we dat schriftgeleerde gedrag af en toe in ons hart hebben, dat we daarmee zondigen tegenover God. Dat we God pijn doen en verdriet doen. En tegelijkertijd is het dus zo bijzonder dat als we beseffen dat we God verdriet doen, dat het diezelfde God is die zegt, kom maar, en kniel maar aan mijn voeten. Kniel maar aan de voeten van het kruis. En dan gaan we opnieuw beginnen. Ik schenk je genade. Romeinen 5 vers 8 zegt dat de Heere Jezus voor onze zonde is gestorven op het moment dat wij nog vijand waren. We stonden lijnrecht tegenover hem. En toch was het de Heere Jezus die voor onze zonde is gestorven. En zo mogen wij uit dit verhaal leren dat het niet gaat over genezing van fysieke staat, maar dat Jezus ons verlamde hart wil genezen. En misschien ook tegen ons wil zeggen deze ochtend, kom nou gewoon in beweging. Kniel nou neer aan mijn voeten. Wees niet een persoon die op afstand blijft, maar kom heel dichtbij. Want daar vindt die grote verandering plaats. Daar kan ik jouw hart aanraken. Kan ik nieuw leven inblazen? Kan ik die afgod afbreken? En kan ik jou laten zien wie ik daadwerkelijk ben? Kom dichtbij. En als het je niet lukt, ga dan liggen en laat je je dragen door de gemeente. Vraag of ze elke dag voor je willen bidden. Vraag of ze misschien letterlijk met jou willen knielen aan de voet van het kruis. Laat je dragen. En als we dat doen, dan geloof ik dat er iets gebeurt in de gemeente. Dan gaat het borrelen. Dan begint het weer. Het is een preek die ik ook in mijn eigen gemeente heb gehouden. Toen we hierover na hebben gedacht. En we zeggen, we zijn als heiligen uit Tweede Exloërmond komen elke zondag bij elkaar. Maar waar zitten misschien ook nog bij ons afgoden die we moeten afbreken? Waarin we opnieuw moeten knielen aan de voet van het kruis. Zodat Jezus, zodat God zichzelf opnieuw kan openbaren aan ons. Kom in beweging en ga voor het echte leven. Amen. Ik krijg altijd te horen dat ik snel praat. Dus ik heb dat u mij hebt kunnen volgen. Ik heb niemand dit zien doen, dus dat is een goed teken. We gaan met elkaar zingen, ook als reactie op de preek. En dat doen we door het zingen van 502. En dan ga ik u een opdracht bij geven. Ja, dat heb ik helemaal niet verteld. Ik ben een oud schoolmeester. Ik heb jarenlang muziek en godsdienst gegeven. En dat komt dan af en toe nog wel eens terug. Dat verlangen om huiswerk te geven. Dus we gaan het lied zingen en dat doen we met een opdracht. Wat u mag gaan doen, u kunt gewoon blijven zitten op de plek waar u zit. We gaan dit lied zingen en dan, voordat we dat doen, geef ik even een kort moment van stilte. Dat is goed om te weten voor de organist. Ik sluit het woord wel af gewoon met amen. Maar neemt u nou eens deze woorden mee in gedachten. We gaan het zo meteen zingen. Ik wil jou van harte dienen. En dan mag u iemand in gedachten nemen waarvan u zegt, ik heb moeite om diegene nou te dienen. Dat mag in de gemeente zijn, dat mag de buurman zijn, dat mag, noem het allemaal maar op. Dus bid ervoor, in die minuut stilte, neemt u een persoon in gedachten. En die persoon neemt u mee in het zingen van het lied, ik wil jou van harte dienen. 1 minuut, even kort voor uzelf. Liefdevolle Vader in de hemel, Heer, we worden opnieuw stil als we zo uw woord hebben geopend, als we eruit hebben gelezen, ook als we erover na hebben gedacht. Heer, en dan komen we eigenlijk opnieuw tot u en knielen we misschien ook wel weer opnieuw aan de voet van het kruis. Heer, omdat we durven te erkennen dat we af en toe nog zulke verlamde harten hebben. Harten die misschien wel door u aangeraakt moeten worden. Heren, vergeef het ons als we vanuit die afgod die we hebben gecreëerd, van het beeld wat we van u hebben gemaakt, wat misschien hier en daar niet klopt, anderen hebben veroordeeld. Heren, vergeef ons als we slechte gedachten hebben over onze medebroeders en zusters. Slechte gedachten hebben over onze buren of al die mensen met wie we in het dagelijks leven te maken hebben. Heere God, vergeef het ons. En raak ons hart dan opnieuw aan, zodat we nieuw leven mogen ontvangen. Zodat uw geest de ruimte krijgt om die vernieuwing te starten of door te zetten. Heere God, wilt u ons helpen, ook als gemeente, om elkaar te dragen op het moment dat het nodig is. Op het moment dat we zien dat een van onze broers of zussen worstelt in het leven, vragen heeft die onbeantwoord blijven. Heere God, dan bidden we. Geeft u ons uw ogen, zodat we bewogen kunnen kijken naar diegene. Geef ons uw tranen, zodat we misschien wel met diegene mee kunnen huilen. Heere, geef ons uw kracht, zodat we kunnen zeggen, ga maar liggen. We brengen je opnieuw daar aan het kruis. Heere God, we hebben u zo hard nodig, ook als gemeente. En we beginnen niets voor niets ook zo'n dienst door het woord van verlangen uit te spreken. Dat onze hulp en verwachting is in u. Want we verwachten het van u. U bent de grote God, schepper van hemel en aarde. U ziet onze harten, weet wat erin afspeelt. U ziet ons verdriet, onze vreugde, onze twijfel, ons ongeloof. U ziet onze vragen, onze spanningen enzovoort. En we verwachten de hulp van u, omdat we het zelf als mens zo vaak niet redden. Heer, we bidden ook zo voor de mensen in de gemeente. Willen we ook gelijk maar daarbij woord voegen. Als we horen dat er mensen zijn die op dit moment in het ziekenhuis liggen. Bijzonder het broeder Hofman. Als we horen dat hij daarin een tegenslag heeft. Had gehoopt misschien wel dat het een stuk beter zou gaan. En dan toch die ontsteking in meerdere handen, meerdere vingers, Heer. Dan bidden we. Wilt u zo daar bij hem zijn? Wilt u ervoor zorgen dat het herstel voorspoedig mag verlopen? Bidden we ook voor zuster Nijland. Als we horen dat ze onwel is geworden tijdens het rijden. Zijn we dankbaar, Heer, dat dat goed is afgelopen. Dat het niet nog erger is. Of dat het erger... Het kon zo veel erger zijn, Heer. Laten we het zomaar zeggen. En dan zijn we dankbaar dat u haar daarin hebt bewaard. We bidden ook daarin dat u de artsen de wijsheid geeft, Heer, zodat ze tot een goed inzicht mogen komen. Ze mogen zien wat er aan de hand is en bidden we ook dat er een goed plan mag komen, zodat onze zuster daarbij geholpen mag zijn. Vader, er zijn waarschijnlijk nog zoveel meer verhalen in de gemeente. En misschien ook nog wel verhalen die niet uitgesproken zijn, maar genoeg mensen met zorgen. Heer, dan willen we bidden. Gaat u met ze mee. Tilt u ze misschien op boven die situatie. Geeft u ze dan kracht op het moment dat ze het nodig hebben. Geeft u ze vrede in het hart. Uw shalom. Heere God, geef daarin uzelf. U bent het leven. En we hebben ook in die situaties uw hart nodig. Geef ons de kracht als gemeente om biddend om deze mensen heen te staan. Vol bewogenheid, zodat we ze dagelijks mee mogen nemen in ons gebed. Het is ons verlangen dan ook dat we ze snel weer mogen ontmoeten in de gemeente en ze mogen omarmen. Dat bidden we vrijmoedig in Jezus' naam. Amen. We gaan zometeen de zegen ontvangen. En daarbij zingen we ook nog een lied aan het einde, een slotlied. Aan het einde van de dienst, begreep ik, zal het ook de collecte plaatsvinden. Dat wil ik van harte bij u aanbevelen. Ik heb ooit een keer van een dierbare broeder gehoord. Die is hier volgens mij ook wel eens geweest. De heer Lut, kan wel eens kloppen. Die gaf het ooit een keer aan in de dienst. Die zei, we kunnen de Heeren aanbidden door lied en gebed. Maar dat mogen we ook doen door gewoon geld te geven aan de gemeente. Zodat we zijn werk, want we zijn immers zijn gemeente, hier op aarde voort mogen zetten. Dus ook de collecte als teken van aanbidding. Ik zou willen vragen, zover het kan, ook te gaan staan. Om de zegen te ontvangen. Want dit is het meest ontspannen moment, vind ik altijd in de dienst. Dan heeft u zo'n preek gehad, misschien heeft u dat vanochtend ook wel gevoeld, zo'n juk op de schouders. En met de zegen weten we dat we het niet alleen hoeven doen. Omdat de Heere God met ons meegaat. En zijn geest geeft hem ons te leiden. En zo mag ik u de zegen meegeven aan nummer 6. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ga met God. Blijf staan in zijn liefde. Ga met de Heere Jezus en sta op zijn genade. En laat u leiden door de Heilige Geest, want de Geest leidt ons op de weg van de Heere. Ga met God en hij zal met u zijn. Amen. En dan zingen we, gaat u zitten of staan, wat u fijn vindt om daarbij te doen voor uzelf. Voelt u zich daarbij vrij. We zingen daarbij ons slotlied, Heer, uw licht en uw liefde schijnen.